Yeah. Goedemorgen broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hoopt ons in beide diensten voor te gaan broeder A.D. Fokkema uit Genemuiden. Herman Keizer is vanmorgen de organist. Er zijn twee collecten voor de kerk en voor de kerkelijke kassen. De deelcollecte is het Diaconaal Aandachtscentrum en de bloemengoed van vandaag gaat naar Laura Dimitrescu, Waardenburg 15. Dan broeders en zusters de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 118, vers 10, in de nieuwe berijming. Psalm 118, vers 10, in de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Na het fotum zingen we uit schriftberijmingen, schriftberijmingen 13, daarvan de verzen 3 en 4. Schriftberijmingen 13, de verzen 3 en 4, zingen we na het votum. Na de lezing van de wet, Psalm 90, de verzen 4 en 7. Psalm 90, de verzen 4 en 7 zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het kinderlied. In het kader van de voorbereiding op het paasfeest. Na de schriftlezing, Psalm 42. De verzen 1 en 4. Psalm 42, de verzen 1 en 4 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek Gezang 48. De verzen 4, 9 en 10. Uit het liedboek Gezang 48, de verzen 4, 9 en 10 zingen we na de verkondiging. En dan zingen we tot slot Psalm 90. Vers 8 in de nieuwe berijming. Psalm 90, vers 8 in de nieuwe berijming zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Matteüs. Matteüs hoofdstuk 26. De verzen 26 tot en met 46. De schriftlezing is uit Matteüs, hoofdstuk 26, de verzen 26 tot en met 46. De tekst voor de verkondiging staat hier niet vermeld. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag weer tot vanmiddag hier aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden, luisteraars thuis. Allemaal hartelijk welkom in onze morgendienst. In beide diensten zal ons voorgaan kandidaat Fokkema uit Genemuiden. Vanaf deze plaats feliciteren we de gemeente van Eemdijk. Ik hoorde zojuist 16 jaar vakant geweest, omdat kandidaat Fokkema het beroep dat de gemeente van Eemdijk op hem uitbracht heeft aangenomen. Broeder Fokkema wensen we Gods zegen voor zijn werkzaamheden als predikant in de gemeente van Eemdijk. DV volgende week zondag zal in de morgendienst voorgaan dominee Plantinga uit Zoetermeer. In de middagdienst is dominee Bogaert uit Rotterdam onze voorganger. In deze middagdienst zal openbare geloofsbelijdenis worden afgelegd. Daarom wordt u voor de tweede keer meegedeeld dat na gehouden onderzoek door de kerkenraad zijn toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis, volgende week zondag 1 april, Martin van Bellen, Matthijs Boersma, Jacomijn van Driel, Marco Smittenaar, Heidi Smittenaar-Nieuwkoop, David Wielhouwer en Eline Wielhouwer-Boersma. De kerkenraad benoemde na gehouden verkiezingen vorige week zondag 5 broeders tot ouderling en 3 tot diaken. De broeders Baai, Domburg, Mol en Vissers hebben hun benoeming tot ouderling aanvaard. Eveneens de broeders Van Andel en Brouwer hun benoeming tot diaken. De broeders Van Keulen en De Vrel zijn nog in gesprek met de kerkenraad over het wel of niet aanvaarden van hun benoeming. Aanstaande donderdagavond 29 maart wordt de jaarlijkse gemeentevergadering gehouden. U hebt daarvoor een uitgebreide agenda ontvangen. Aanvang 20 uur. We rekenen op uw komst. In de stille week, de week tussen Palmzondag en Pasen, worden extra samenkomsten gehouden. Er is voor die week een liturgieboekje beschikbaar. En in dit boekje is de orde van dienst voor de kerkdiensten op Palmzondagmorgen en Goede Vrijdag opgenomen. En ook voor de korte samenkomsten op Witte Donderdag en Stille Zaterdag. Voor de overige dagen is een overdenking opgenomen. Het thema voor de stille week is Jezus, het Lam van God. Afgelopen woensdag heeft de klasses positief gereageerd op ons verzoek om dominee Vogel uit Zierikzee te beroepen. Direct na afloop van de klasvergadering is de beroepingsbrief naar hem opgestuurd. Een enkele alinea uit deze beroepingsbrief wil ik u voorlezen. Geachte dominee Vogel, de Raad van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Dordrecht-Zuid, overtuigd van de dringende behoefte aan een eigen herder en leraar, heeft na de recente contacten die wij met u hadden een procedure opgestart om te komen tot het uitbrengen van een tweede beroep. Nadat met smekingen en gebeden de koning der kerk was aangeroepen, bent u in de op zondag 5 februari 2012 gehouden vergadering van de kerkenraad met de stemgerechtigde leden van de gemeente bij enkelvoudige kandidaatstelling met meer dan 75% van de stemmen opnieuw gekozen tot herder en leraar. Conform artikel 5.1 van de kerkorde is vervolgens toestemming gevraagd aan de klasses Dordrecht u voor de tweede maal binnen 2 jaar te mogen beroepen. Deze toestemming is door de klasses Dordrecht verleend in haar vergadering van 21 maart 2012. Daarom besloot de kerkraad u heden de roeping te doen toekomen, gelijk bij deze schriftelijk geschied. En de kerkraad doet dit met de bede dat de koning der kerk, die ook de zender van zijn dienaren is, deze roeping met zijn gunst en zegen wil bekronen. We hopen spoedig van u te mogen vernemen dat u deze roeping met volle vrijmoedigheid hebt aanvaard. Tot de diensten die van u gevraagd worden, behoren des zondags 2 maal preken, eenmaal over de zogenaamde vrije stof uit het Oude en Nieuwe Testament en eenmaal over een zondagsafdeling of gedeelte daarvan van de Heidelbergse catechismus. En zo dat geen gedeelte van de catechismus wordt overgeslagen. Het preken op de christelijke feestdagen, oud en nieuw jaar en op de bid- en dankdagen, de bediening van de heilige sacramenten, het bevestigen van huwelijken en het leiden van begrafenissen. Het onderwijzen van de kinderen van de gemeente in de leer die naar de godzaligheid is. In wekelijkse catechisaties, uit leerboeken door de kerkenraad goedgekeurd. Het doen van zieken en huisbezoek en voorts alles wat tot het werk van een dienaar des woords behoort. En een en ander dient te geschieden in strenge gebondenheid met het heilig woord van God. In overeenstemming met de drie formulieren van enigheid, de geldende kerkorde en de verdere bepalingen en besluiten van de christelijk gereformeerde kerken in Nederland. Zijnerzijds zegt de kerkenraad u toe, onder biddend opzien tot de Heere, u in broederlijke trouw en in gemeenschap des geestes terzijde te staan en met u de gemeente des Heeren aan deze plaats te wijden. Voorts zal de kerkenraad u tot steun zijn in geval van ziekte van u of uw gezin. Inmiddels heeft dominee Vogel laten weten dat hij het beroep heeft aangenomen. Dat deed hij overigens op dezelfde avond dat wij hem telefonisch meededen dat het beroep eraan kwam. En hij heeft als volgt geantwoord, een brief gericht aan kerkenraad en gemeente. Broeders en zusters, eindelijk is het nu zover dat er een beroep ligt van uw gemeente. 2 maanden geleden heb ik u een brief geschreven waarin ik verteld heb van mijn beweegredenen om me open te stellen voor een mogelijk tweede beroep van uw gemeente. De uitslag van de stemmingsvergadering bevestigde voor mij de overtuiging dat mijn weg naar Dordrecht zou lopen. U hebt mij veel vertrouwen gegeven. Op deze dag, 21 maart 2012, heeft de klasses besloten dat het beroep van uw gemeente op mij kan worden uitgebracht. Uw kerkraad heeft mij meteen de beroepsbrief doen toekomen en voor mij is het dan ook het moment aangebroken om de beslissing die ik in mijn hart al lang genomen heb kenbaar te maken. En bij deze deel ik daarom mee dat ik het door u uitgebrachte beroep aanneem in het vertrouwen dat onze God onze wegen samengebracht heeft. Ik spreek de wens uit dat we elkaar en anderen mogen bijstaan in het vinden van en leven uit de enige troost in leven en sterven, Jezus Christus. In de komende tijd zal er nog wel het een en ander geregeld moeten worden, maar de verwachting is dat ons gezin in de zomermaanden naar Dordrecht zal verhuizen en dat ik volop aan het werk kan gaan in het nieuwe seizoen. Een hartelijke groet, dominee Vogel. Morgenavond heeft het Moderame Breed een eerste overleg met dominee Vogel. Het behoeft geen betoog dat alle stappen die tot nu toe zijn gezet mochten worden, een reden zijn voor grote dankbaarheid aan onze God. Ik stel u daarom voor, in onze voorzang, onze dank hem toe te zingen. Psalm 118, vers 10, de nieuwe berijming. De Heer is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht. Laten we dat staande doen. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit de schriftberijming, en daarvan de 13e, schriftberijming 13, vers 3 en vers 4. En wij zingen daar de woorden van Jesaja 53, schriftberijming 13, vers 3 en 4. We willen met elkaar luisteren naar de heilige wet van de Heer, waarna we met elkaar zingen uit Psalm 90 in de oude berijming. De versen 4 en 7. Hele ernstige, hele diepe versen die in het licht van de schriftlezing van deze morgen ook extra betekenis krijgen. Psalm 90, vers 4 en 7, naar de wet van de Heer. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de wet van God met de volgende woorden samengevat. Gij zult de Heere uw God lief hebben, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. willen samen bidden om de leiding van de Heilige Geest in ons midden. Samen bidden om de opening van Gods woord. Heilige en almachtige God, wij naderen samen als gemeente voor uw heilig aangezicht. Een nieuwe week die wij samen als gemeente mogen beginnen in uw huis. Wij danken u, Heere, voor dat voorrecht wat u ons geeft. Dat niet wij samenkomen en vervolgens u in ons midden komt, maar dat u zelf degene bent die ons nodigt rondom uw woord. Want nog voordat wij onze eerste stap over de drempel gezet hebben hier deze morgen, lag uw woord al open op de kansen. Wij danken u, Heere, dat wij zo rondom dat geopende woord van u als gemeente bijeen mogen zijn. Maar Heere, voordat we dat woord daadwerkelijk openen om dat te lezen, om daar samen naar te luisteren, bidden we eerst om de leiding van uw Heilige Geest. Want we kunnen uw woord wel openen, we kunnen daaruit wel lezen, we kunnen daarna wel luisteren. Maar als uw Heilige Geest er niet in meekomt, dan zal het nooit doordringen tot in ons hart. Dan zal het in ons hart nooit die uitwerking hebben die nodig is voor mensen zoals wij. Want Heere, als wij voor u verschijnen deze morgen, dan doen wij dat als zondige mensen. Als mensen die vanmorgen de wet hebben gehoord en die, wanneer we ons eigen leven naast uw wet leggen, het moeten belijden vanmorgen, dat ook de afgelopen week geen week was waarin we hebben geleefd zoals u van ons vraagt, maar een week waarin we tegenover u en tegenover onze medemensen zijn tekortgeschoten. Heere, uw woord ontdekt ons daaraan deze morgen, dat wij zondaren zijn voor u. Maar tegelijk wil uw woord ons ook laten zien dat u ons niet alleen daaraan ontdekt, maar ons ook het evangelie biedt. Het evangelie van de gestorven en opgestane Heere Jezus Christus. Het evangelie van vergeving van zonden voor mensen zoals wij. Heere, als we dan straks uw woord openslaan, wil dan toch geven dat dat evangelie centraal mag staan. En dan, Heere, bevinden we ons nog altijd in de lijdenstijd en zullen we ook deze morgen luisteren naar een gedeelte uit de lijdensgeschiedenis van onze Heere Jezus Christus. En dan vragen wij u, laat het zo mogen zijn dat we daar niet als toeschouwers bij blijven staan. Mensen die op afstand staan. Maar dat uw Heilige Geest ons erbij roept. Zodat we dat lijdensevangelie van de Heere Jezus Christus van heel dichtbij zullen zien. En het ook zullen beseffen. Hij leed, hij stierf. Voor de zonde van deze wereld. Voor de zonden van mij. Geef, Heere, dat we zo vanmorgen een hele persoonlijke betrekking op het woord van u zullen krijgen. Maar dat we daarin ook de troost van het evangelie mogen zien. Hij stierf, hij leed voor mijn zonden, ja. Maar hij deed dat om mij te redden. En geef dan, Heere, dat het woord ons ook zo ver mag brengen dat we voor het eerst of opnieuw dat geloof, dat met onze beide handen aannemen. Als uw Heilige Geest ons hart daarvoor opent. Dat we het leren belijden. Heere, zonder dat evangelie voor zondaren kan ik niet langer leven. Mag ik niet langer leven. Want uw woord roept mij. Geef zo, Heere, een rijk gezegend uur in uw huis. Waarin uw Heilige Geest krachtig werkt. En waarin niemand van ons dat evangelie aan zich voorbij zal laten gaan. Wij bidden dat, Heere, pleitend op de genade van onze Heere Jezus Christus, biddend om de vergeving van onze zonden, in zijn naam alleen. Amen. Zullen nu de kinderen naar de zondagsschool gaan. En voor die tijd samen met elkaar een lied zingen. Thank you. openen nu met elkaar de Bijbel en wij doen dat in het Nieuwe Testament, in het Bijbelboek Matteüs, hoofdstuk 26, de versen 26 tot en met 46. En de tekst voor de preek van deze morgen zal gevormd worden door de versen 36 tot 46. Dus we lezen Matteüs 26 vanaf vers 26 en het tekstgedeelte begint bij vers 36. En we lezen daar het volgende. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit, gaf hun die en zei, drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken, in het koninkrijk mijns vaders. En na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken zij naar de Olijfberg. Toen zei Jezus tot hen, gij zult allen aan mij aanstoot nemen in deze nacht, want er staat geschreven, ik zal de herder slaan, en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Doch nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik u voorgaan naar Galilea. Petrus antwoordde en zei tot hem, al zouden allen aanstoot aan u nemen, ik nooit. Jezus zei tot hem, voorwaar ik zeg u, in deze nacht, eer de haan kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. Petrus zei tot hem, zelfs al moest ik met u sterven, ik zal u voorzeker niet verloochenen. Zo spraken ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen naar een plaats genaamd Gethsemane. En hij zei tot de discipelen, zet u hier neer, terwijl ik heen ga om daar te bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus mee en hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen zei hij tot hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt met mij. En hij ging een weinig verder en hij wierp zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam bij zijn discipelen en vond hen slapende. En hij zei tot Petrus, waart gij lieden zo weinig bij machten, 1 uur met mij te waken? Waakt en bid, dat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male ging hij heen en bad, zeggende, mijn vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dat ik die drinken, uw wil geschieden. En toen hij terugkwam, vond hij hen slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hij liet hen daar en ging wederom heen en bad ten derde male opnieuw dezelfde woorden sprekende. Toen kwam hij bij de discipelen en zei tot hen, slaapt nu maar en rust. Zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaren. Staat op. Laten wij gaan. Zie, die mij overlevert, is nabij. Tot zover. We willen nu als inleiding op de preek samen met elkaar zingen Psalm 42 en daarvan de versen 1 en 4. Psalm 42, vers 1 en vers 4 in de Oude Berijm. Thank you. Na het amen op de preek willen wij samen zingen gezang 48. Dat is een berijming van het Onze Vader. En wij zingen daarvan de versen 4, 9 en 10. 4, 9 en 10 van gezang 48. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het moet wat zijn geweest om daarbij te zijn. Het volk dat de Heer Jezus al die jaren heeft gevolgd, is nergens meer te bekennen. Alleen de 11 discipelen zijn erbij. De 12e, Judas, is door de Heer Jezus ontmaskerd en stilzwijgend vertrokken. Alleen de 11 discipelen. Om de Heer Jezus na de paasmaaltijd te vergezellen door de donkere straten van Jeruzalem. Te vergezellen naar Gethsemane. En daar aangekomen moeten zelfs de meeste discipelen nog buiten blijven. Slechts 3 discipelen mogen mee naar binnen. Petrus, Johannes en Jacobus. Alleen zij zijn getuigen van die indringende gebeurtenissen daar in die hof van de olijfbomen. Het moet wat zijn geweest om daarbij te zijn. Bij die tere gebedsworsteling van de heiland. De Heer die in gebed worstelt met zijn Vader. De Heilige Geest roept ook ons er deze morgen als getuigen bij. Door de woorden van de evangelist Matthäus. Getuigen zijn. Van hoe de lijdensweg van de Heer Jezus Christus ook door Gethsemane leidt. En we zien dan 4 dingen. We zien dat het een weg is van angst en bedroefdheid. We zien dat het een weg is van eenzaamheid. Een weg van strijd. Een weg van gehoorzaamheid. Jezus' lijdensweg leidt door Gethsemane. Een weg van angst en bedroefdheid. Een weg van eenzaamheid. Een weg van strijd. Een weg van gehoorzaamheid. Samen met deze 3 discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus, gaat de Heer Jezus Gethsemane binnen. En het eerste wat deze 3 discipelen dan bij hun heiland ontwaren, is angst. Bittere angst. En dat bij de rabbi die al die jaren de vijandschap van de Joodse leiders onbevreesd had weerstaan. Dat bij hun meester, die in al die jaren ook de scherpe kanten van de prediking voor het volk niet had geschuwd. Dat bij de Heere Jezus, die al vanaf het begin van zijn leven te maken heeft met vervolging en bedreiging. Denk alleen maar aan zijn vlucht naar Egypte. En dan nu angst. Angst en bedroefdheid. Ja, die bedroefdheid hangt heel nauw met die angst samen. Het is bedroefdheid om wat komen gaat. De Heer Jezus, hij ziet hier voor ogen wat hem staat te wachten. Wat hem staat te gebeuren en dat overmand hem. Het vervult hem met een diepe smart. Bedroefd tot stervens toe, zo lezen we. Bedroefd tot de dood. Voor iemand die gestorven is, is wat het leven hier op aarde betreft geen uitzicht. Geen uitzicht meer. Geen lichtpuntjes meer. Alle hoop is weg. De Heer Jezus, hij is bedroefd tot stervens toe. Angst en bedroefdheid. Omdat de lijdensweg van de Heer Jezus, die zich al meer dan 30 jaar over deze wereld heeft gekronkeld, nu op het punt staat met een scherpe bocht naar beneden te leiden. Wat begonnen is met de armoede van Bethlehem's stal, wat zich heeft voortgezet in de groeiende vijandschap van de Joodse leiders en de afkeer van het volk, dat gaat nu culmineren. Gevangenschap, spot, marteling, veroordeling en dan de kruisdood. Wie zou het geen angst, geen bedroefdheid inboezemen? En toch doen we de diepte van het lijden van de Heer Jezus tekort als we ons daarop zouden blind staren. Want dat kruis, dat vloekhout, dat zegt veel meer dan alleen de lichamelijke pijn. Veel meer dan alleen de marteling die dat voor de Heer Jezus zou betekenen. Dat vloekhout wijst erop dat het een vervloekte dood is die Jezus zal gaan sterven. Een vloekdood voor de zonde. Hij, de zondeloze, wordt voor zondaar gehouden. Hij, de schuldeloze, krijgt de zonde van de wereld op zijn rug gebonden. Hij die de wil van de Vader tot in het uiterste heeft gehoorzaamd. Hij wordt als zondaar veracht, verworpen en gedood. Hij die de zondeloze is, de heilige, krijgt de zonde van de wereld op zijn rug vastgesnoerd. En hier nemen wij mensen afstand. Want wij begrijpen dat niet. Wij die onszelf ons zo thuis voelen in de zonde, zo op ons gemak, wij staan hier op afstand. We staan erbij. Maar de diepte van dit lijden proeven wij niet. Daarvoor is de zonde ons veel te vertrouwd. Of toch, als we door de genade van de Heere Jezus iets van onze eigen zondigheid hebben geproefd, en als we door de genade van God van die zonde zijn verlost, en als we daardoor ook iets van het God onterende van de zonde hebben leren inzien, ja, dan proeven we er misschien iets van. Iets maar. Wat het voor de zondeloze moet zijn. Om de zonde van de wereld op zijn rug vastgebonden te krijgen. Angst en bedroefdheid. Ja, en dat nog wel het meest vanwege de manier waarop hij de zonde van deze wereld zou moeten dragen. Als de Heere Jezus weet dat de Vader over hem zal toornen. Als God zijn liefdevolle aangezicht van zijn Zoon zal afwenden. Als de Heere Jezus de Godverlatenheid, die 3 uur durende duisternis, zal moeten ondergaan. En hier staan wij mensen als van ver. Want o zeker, we kunnen ons die woorden van Psalm 22 misschien wel eens indenken in ons leven. Die woorden van David: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? We kunnen ons dat in ons leven misschien wel eens meemaken, wel eens afvragen. Maar om nu werkelijk te weten wat het betekent om door God verlaten te zijn, om niets anders over te houden dan de Heere die toornt over de zonde, daar staan wij mensen op afstand. En wat hebben we alle reden vanmorgen om daar dankbaar voor te zijn. Want de diepte van de toorn van God, van de Godverlatenheid, wie van ons zou het kunnen dragen? Niemand toch. Jezus, hij is angstig en bedroefd tot stervens toe. Die 3 discipelen, ze zijn erbij en ze zien het. Wij vanmorgen zien het. Maar hoeveel proeven we ervan? Want dat zien, dat proeven van deze angst, dat gaat samen met het proeven van iets heel anders. Dat gaat samen met het proeven van de toorn van God. De toorn van God. Moet het daarover nu gaan vanmorgen? Ja. Want we kunnen dat stukje van die lijdensweg van de Heere Jezus dat door Gethsemane leidt niet begrijpen. Wanneer we van de toorn van God niets kennen. We kunnen die angst, die bedroefdheid van de Heiland niet proeven. Wanneer we de toorn van God niet onder ogen willen zien. Want het is deze toorn van God, Gods heilige woede, Gods heilige afkeer over de zonde, die de heiland hier zo doet huiveren. De toorn van God, dat is, zo las ik ergens, de Heere die zich schrap zet tegen de zonde, die de zonde geen ruimte geeft, die het onrecht zijn plaats ontneemt. En de Heere doet dat door zijn Zoon, die vrijwillig naar deze aarde is gegaan om de zonde van de wereld op zijn schouders te dragen. Door die Zoon onder zijn oordeel te verpletteren. En de Zoon van God, hier in Gethsemane, hij ziet die toorn van God onder ogen. En hij huivert onder de aanblik van dat oordeel. Die toorn van God, gemeente, is die voor ons al realiteit geworden? Nee, ik vraag u niet of u de toorn van God in die diepte hebt geproefd, zoals de Heer Jezus dat in Gethsemane onder ogen ziet. Zoals de Heer Jezus dat aan het kruis ervaren heeft. Nee, we hebben net die woorden van Psalm 90 met elkaar gezongen. Wie kent uw toorn? En als wij daar het antwoord op moeten geven, dan is ons antwoord niemand toch. Maar toch die vraag, gemeente. Hebt u iets van de toorn van God geproefd? Die heilige afkeer die de Heere van de zonde heeft. En waarom is dat nodig dan? Waarom? Omdat we anders Gethsemane niet begrijpen. Omdat we anders Golgotha niet begrijpen. Die angst, die bedroefdheid van de Heere Jezus, we kunnen dat niet proeven als we nooit iets van de toorn van God hebben willen proeven. Als we de realiteit van Gods toorn niet onder ogen willen zien, dan miskennen we de diepte van Jezus' lijden. En die toorn van God, gemeente, die laat zich kennen waar een mens ontdekt wordt aan het feit dat hij een zondaar is voor de Heer. Een schuldige, gericht niet op de eer van God, maar op de eer van zichzelf. Niet gericht op het heil van zijn naaste, maar alleen op eigen geluk. Heeft de Heere u dat al laten zien? En waar de Heere ons daaraan ontdekt, door zijn Heilige Geest, daar gaan wij ook iets proeven van die heilige toorn van God. En als je nou vanmorgen hier in de kerk zit, of jij, en het heel eerlijk moet zeggen, die toorn van God, daar heb ik nou nog nooit iets van gemerkt. Daar heb ik nooit iets van geproefd, nog nooit bij stilgestaan. En misschien wil ik het wel niet eens. Als dat nou jouw gedachte is vanmorgen, kom er dan eens bij staan. Als de evangelist Matthäus ons als het ware als getuige daar in Gethsemane erbij roept. Zie dan de heiland in zijn diepe angst, in zijn diepe bedroefdheid. En als u zelfs daarin dan de toorn van God nog niet hebt geproefd, laat het dan uw gebed zijn, Heilige Geest. Laat het mij proeven. Mijn zonde, Gods toorn, zijn diepe angst. Zo leidt de weg van Jezus door Gethsemane. En die weg is ook een weg van eenzaamheid. Eenzaamheid. Nu ja, het kan dan wel zo zijn, maar de Heer Jezus is toch niet alleen? Hij heeft toch zijn drie discipelen nog bij zich? Ja, dat is waar. Die drie discipelen zijn er nog bij. En deze drie, dat zijn niet de eerste en de beste. De andere acht, die zijn achtergelaten bij de ingang van Gethsemane. Zij hebben van de Heere Jezus geen bijzondere taak gekregen. Maar deze drie, die mogen mee naar binnen. En het zijn niet de eerste de beste. Daar heb je Johannes en Jacobus, de zonen van Zebedeus. Toen de Heer Jezus in Matteüs 20, vers 22, aan deze twee zonen van Zebedeus heeft gevraagd: kunt u de drinkbeker met mij drinken? Toen hebben deze twee mannen het vol overtuiging gezegd: ja, dat kunnen wij. En de derde die erbij is, is Petrus. Petrus, dat was de man die net onderweg naar Gethsemane het nog zei. Toen de Heer Jezus zei: u zult allen aanstoot aan mij nemen. Toen zei Petrus: al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Dat zijn de drie discipelen die met de Heer Jezus zijn meegegaan in Gethsemane. En zeg nu zelf, deze drie mannen, daar heb je wat aan als het erop aankomt. Maar zo heel veel vraagt de Heer Jezus niet van hen. Het enige wat hij van hen vraagt is: blijf hier en waak met mij. Wakker blijven dus. Ja, dat kan al heel wat betekenen als je het moeilijk hebt, nietwaar? Want hoe eenzaam is het als je zorgen hebt, moeite in je leven waar je mee worstelt, waar je 's nachts van wakker ligt, waar je over blijft piekeren in de eenzaamheid 's nachts op de bank. Hoe eenzaam is het dan als je toch gelijk beseft dat de rest van de wereld slaapt? Daar zit ik dan met mijn eigen zorgen en moeite. En de rest van de wereld slaapt alsof er niks aan de hand is. Hoe waardevol is het dan al als je weet dat er mensen zijn die met je waken? Jezus vraagt dat aan zijn discipelen. Waak met mij. Blijf wakker met mij. Blijf alert. Wees in staat om op de gebeurtenissen te reageren. En zelf gaat Jezus verder de hof in. Want het gebed waarmee hij tot zijn vader gaat, dat moet hij alleen doen. Daar kunnen zijn discipelen niet bij helpen. En als Jezus verder is gegaan, dan klinkt daar dat indringende gebed: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar als hij na dat indringende gebed bij zijn discipelen terugkeert, dan treft hij ze slapend aan. Jezus spreekt ze erop aan. Petrus in het bijzonder. Petrus, was jij niet die man die daarnet nog zei: ik blijf u trouw. Ik verloochen u niet. Ook al is het tot in de dood. Petrus. 1 uurtje wakker blijven. Is dat nou te veel gevraagd van een man die zo vrijmoedig het sterven in de mond neemt? Maar Jezus gebruikt een meervoudsvorm. Ook Johannes en Jacobus worden aangesproken. Zonen van Zebedeus, waren jullie het niet die zo vrijmoedig durfden te zeggen: wij kunnen uw drinkbeker wel leeg drinken? Ja? Ik heb die drinkbeker nog niet eens leeg gedronken. Ik heb hem alleen nog maar in het gebed bij mijn vader gebracht. En zelfs voor die gebedsworsteling heb ik jullie steun nog niet eens gevraagd. Ik heb alleen maar gevraagd: waak met mij. Is er een moment in de lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus waar de eenzaamheid schrijnender is dan hier? Straks zullen de discipelen vluchten. Ja, dat is waar. Als de overpriesters hun knechten hebben gestuurd met Judas voorop om de Heere Jezus gevangen te nemen, dan zien de discipelen dat en dan slaan ze op de vlucht. Want met de Heere Jezus lijden, dat willen ze niet. Maar hier kunnen ze niet eens met hem waken. De heiland der wereld gaat heen om de zonden van zijn volk te verzoenen. En er is niemand, zelfs geen mens, zelfs geen Israëliet, zelfs geen discipel, die ook maar met hem lijdt, of desnoods met hem bidt, of alleen maar met hem waakt. Nergens wordt duidelijker dan hier. De redding van de wereld. Er is niks van ons mensen bij. Hij heeft de pers van Gods toren alleen getreden. En anders kon het niet. Wij mensen hebben God niets te bieden. Zelfs geen uurtje waken in Gethsemane. Is u dat wel eens opgevallen? Dat het ergens toch heel vreemd is? 1 uurtje wakker blijven. Welke jonge volwassen man kan dat nou niet opbrengen als het echt nodig is? En dit zijn nog wel vissers. Mannen die het gewend zijn om hele nachten op het water in de weer te zijn. En die discipelen, ze zijn nog met z'n drieën ook. Dan kun je elkaar nog eens aanporren. Hé, wakker blijven. Als het nu echt moet. Als de Heiland het nou zo dringend vraagt. En als hij zo angstig is. En als je dat zo aan hem af kunt zien. En als je dan al in slaap valt. En de Heiland spreekt je daar vervolgens zo scherp op aan. Dan gebeurt het zeker niet voor een tweede keer. Maar het gebeurt wel voor een tweede keer. Welke jonge volwassen man kan als het echt moet nou geen uurtje wakker blijven? In Gethsemane kan het niet. Jezus draagt het lijden alleen. Wat een beschamende les voor deze 3 zelfverzekerde discipelen. Trouwt het in de dood toe, Petrus? Mijn beker leeg drinken, Johannes, Jacobus, er is niets van jullie bij. De toorn van God wordt door mij alleen gedragen. Wat een beschamende les voor ons gemeente. Er is niets van ons bij. Hebben wij dat al voor de Here leren erkennen? Petrus kon niet waken. Johannes, Jacobus, zij konden die beker niet leeg drinken. En hier sta ik. Ik kan het ook niet. Als het in Gethsemane toch eens van mij zou afhangen. Maar als Jezus voor de 2e keer heen gaat om te bidden, dan geeft hij zijn discipelen een andere opdracht. Dan klinkt het niet meer, waak met mij, maar waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt. Gij. Petrus, Johannes, Jacobus, jullie hebben het nodig voor jezelf te bidden. Want anders zul je in de verzoeking niet staande blijven. Waak en bid, want anders worden jullie meegesleurd. Zelfs in Gethsemane. De gebedstrijd van de Heer Jezus zijn de discipelen geen steun voor hun meester. Maar moet de meester de steun zijn voor zijn zwakke discipelen. Wat een pijnlijke les. Wat een troostvolle les. Er is niets van mij bij. Nee, dat is waar. Maar er hoeft ook niets van mij bij. Zelfs in Gethsemane, als hij zijn strijd moet strijden, is er zijn zorg voor zwakke mensen. Zwakke mensen die met hem niet waken kunnen. Maar voor wie hij waken wil. Als het in Gethsemane toch eens van mij zou afhangen. Goddank nee. Jezus strijdt zijn strijd alleen. En een weg van strijd, dat is het. En daarmee zijn we bij onze 3e gedachte gekomen. Een weg van strijd. Ja, terwijl de discipelen slapen, voert de Heer Jezus zijn biddende strijd. Hij gaat een eindje verder bij de discipelen vandaan en hij werpt zich helemaal op de grond. Daarin zien we die angst, die bedroefdheid waardoor Jezus is overmand. Maar door zich op de grond te werpen, geeft Jezus zich ook in totale overgave over aan zijn Vader. Mijn Vader, indien het mogelijk is, Laat deze beker aan mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Een beker, zoals de beker van het avondmaal, eerder in het hoofdstuk. We zijn niet voor niets begonnen te lezen bij vers 26, als Jezus dat avondmaal instelt. Een beker als bij het avondmaal, een beker die rondgaat. Maar dan een beker waarin God zijn toorn over de zonde van de mensheid heeft verzameld. Jeremia 25 bijvoorbeeld spreekt ook over zijn beker. Een beker van Gods grimmigheid die de Heere aan de volken te drinken geeft. Psalm 75 zingt er ook van. Die beker, vol van de toorn van God, die wordt hier in Gethsemane aan Jezus aangereikt. Indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Heere Jezus, is dat werkelijk uw gebed? Aan mij voorbij gaan? Ja. Want Johannes en Jacobus, die zonen van Zebedeus, die zo overmoedig hadden gezegd dat ze de beker van Jezus wel konden leegdrinken, die wisten niet waar ze het over hadden. Maar de Heere Jezus weet dat wel. Een beker vol van de toorn van God. Heere, Vader, laat hem aan mij voorbij gaan. Stelt u het zich nou eens voor vanmorgen, dat de Heere Jezus het bij dat gebed had gelaten. Dat had gekund. Hij ging die weg vrijwillig. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Zoals die beker aan het avondmaalstafel rondgaat. En dan zeggen, ik niet. Laat maar voorbij gaan. Laat de volgende maar drinken. Als de Heere Jezus alleen dat gebeden had. Laat die beker aan mij voorbij gaan. Hij had het toch kunnen bidden. Want het is toch waar. Dit is mijn beker niet. Als de Heere Jezus toch alleen dat gebeden had. Laat die beker aan mij voorbij gaan. Dan was dat gebed verhoord. En dan was die beker voorbij gegaan. Doorgeschoven naar de volgende aan die tafel. Het adres waarvoor die beker was bedoeld, daar moet hij zijn. Bij u, bij jou, bij mij. Want wij hebben die beker met onze zonden gevuld. Gemeente, het is spannend in Gethsemane. Het gaat ergens om, want terwijl Jezus het Terwijl in Jeruzalem de mensen het paasfeest vieren. En terwijl de Joodse leiders zich verzamelen. Terwijl die discipelen daar slapen. Krijgt hier de heiland de beker vol van de toorn van God aangereikt. Zal hij hem aannemen. Indien het mogelijk is. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Vader, laat het zijn volgens uw wil. Als u die drinkbeker vol van de toorn over de zonde van het menselijke geslacht aan mij aanreikt, dan wil ik mij daar niet eigenmachtig aan onttrekken. Uw wil is bepalend. Maar Vader, als het toch eens anders kan. Als er toch een andere weg is. Maar dat verlossende antwoord klinkt in Gethsemane niet. Er is geen andere weg. En als de Heere Jezus dan bij de discipelen is geweest en opnieuw in gebedsworsteling naar zijn Vader gaat, dan klinkt dat gebed anders. Mijn Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dat ik die drink, uw wil geschieden. Hoe vaak hebben wij die woorden al gebeden? in het Onze Vader. Uw wil geschieden. Hier bidt de Heere Jezus het. En hoe verstrekkend zijn hier deze woorden. Vader, die beker wordt mij aangereikt. Is het echt uw wil? Dan neem ik die beker aan. Uw wil geschieden. Gemeente, beseffen we wel hoe groot het wonder is dat de Heiland hier die beker aanneemt. En dat hij hem aanneemt op een moment dat hij ten volle bewust is van de inhoud van die beker. Dat hij hem aanneemt op een moment dat hij door de toorn van God aan zijn angst en bedroefdheid dreigt ten onder te gaan. Die beker, vol van de toorn van God, wie zou niet huiveren? De Zoon van God huivert. En tegelijk strekt hij zijn handen uit om die beker aan te nemen. Om hem als het ware voor ons vandaan te grijpen. Geef die beker maar aan mij. Ik zal hem drinken. Maar daarmee is de strijd, is de aanvechting nog niet voorbij. Die beker vol van de toorn van God, die blijft verschrikken. En daarom gaat de Heer Jezus voor de derde keer in gebed tot zijn Vader. Opnieuw met diezelfde woorden. Uw wil geschieden. Laat het toch zijn zoals u wilt. Maar wint u mij er toch voor in? Ja, zelfs de Zoon van God moet dat bidden. Zozeer is Christus mens geworden, dat zelfs hij moet bidden. Vader, win mij toch in voor uw heilige wil. Zoals de brief van de Hebreeën dat schrijft. Dat hij in alle dingen op gelijke wijze als ons verzocht is geweest. Maar zonder zonde. Want vanaf het begin van zijn gebedsworsteling onderwerpt de Heer Jezus zich aan de wil van de Vader. Niet mijn wil, nee, uw wil geschieden. Hebben wij van de Heer Jezus geleerd om zo in gebed met God te worstelen? Nee, niet dat wij nog iets uit die beker zouden moeten drinken. Hij trekt die beker tot op de bodem leeg. En dat heeft hij gedaan voor u, voor jou. Als we tenminste uit zijn genade hebben leren leven. Maar in zijn gebedsworsteling laat de Heer Jezus ook iets zien wat dat is. Om met de Vader te worstelen. Te worstelen in het gebed. Hij laat dat zien aan zijn discipelen. Hij laat dat zien vanmorgen aan ons. Want is er ook voor ons niet veel wat we in het gebed bij de Heer mogen, maar ook willen brengen. En is daarin ook niet veel wat we met gebedsworsteling bij de Heere brengen. Hebben we dan iets geleerd van wat de Heere Jezus ons hier laat zien? Heere, kan het zijn, mag het anders gaan? Mag dit slechte bericht aan mijn deur voorbij gaan? Mag ik van deze ziekte genezen? Mag ik hem of haar die mij zo lief is nog vele jaren in mijn aanwezigheid houden? Neemt u hem of haar toch niet weg? Maar welke moeite, welke nood ik ook voor uw troon neerleg, boven alles, Heere, leer het mij bidden. Niet mijn, maar uw wil geschieden. Gemeente, dan besef ik dat die woorden vaak veel te makkelijk worden uitgesproken. Ik ken de meeste van u niet. Ik weet niet wat in uw midden leeft. In uw eigen zorgen en moeite kent u zelf het best. En dan kan het heel goedkoop klinken. Leer maar te bidden. Uw wil geschieden. Maar gemeente, ik mag het vanmorgen zeggen. Omdat de Heilige Geest ons als toeschouwers erbij geroepen heeft. Daar in Gethsemane.
En omdat daar vandaan die woorden klinken, als we daar de heiland der wereld zien worstelen met zijn vader, als hij daar die drinkbeker van onze zonde krijgt aangereikt en hij het ons voorbidt: Vader, uw wil geschieden. En bid die woorden dan ook maar bij dat andere gebed. Als we daar in Gethsemane hebben leren zien wat onze zonde hem kost. Als we in die diepe angst, die diepe bedroefdheid van de Heer Jezus hebben gezien hoe erg de Heer onze zonde neemt. En als we dat vanmorgen voelen druk. Heere, neemt u mijn zonde toch weg. Verzoent u die zware schuld. Bid het ook daar maar achteraan. Heere, uw wil geschieden. En weet u wat de Heere dan zegt? Wil je dat echt? Wil je dat mijn wil geschiet? Hier is de beker van mijn toorn. Tot de rand toe gevuld. Hij stroomt bijna over. Nee, niet door mij gevuld, maar door de zonde van u en jou. Maar het is mijn wil dat ik hem niet u aan de lippen zet. Maar ik geef hem aan mijn eigen zoon. De enige mens die het waargemaakt heeft in zijn leven. Uw wil geschieden. Over hem zal ik toornen, zodat u zult zien dat ik de zonde niet loslaten kan. Dat de zonde mij niet om het even is. Zodat u zult zien dat ik, de heilige God, de zonde niet kan verdragen. Maar ook zodat u zult zien dat ik geen vreugde vind in de dood van een zondig mens. Maar daarin vreugde vind dat een mens van zijn zonde wordt bevrijd en leeft. Uw wil geschieden. De Heer Jezus laat het ons zien. Zijn weg. Het is ook een weg van gehoorzaamheid. Als de Heer Jezus dan voor de derde keer gebeden heeft, dan treft hij de discipelen opnieuw slapend aan. Maar dan zegt hij tegen de discipelen: slaap nu maar en rust. Zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaar. Slaap nu maar en rust. Ja, nu kan de Heere Jezus dat zeggen. Want de strijd is gestreden. Alleen, de discipelen, zij konden niet met hem waken. Hij heeft deze verzoeking alleen ondergaan en alleen weerstaan. 3 keer heeft de Heere Jezus gebeden. En daarin proeven we de intensiteit van deze gebedsworsteling. Tot 3 keer toe heeft hij de Vader gesmeekt. En hij heeft van de Vader ontvangen rust en overgave om de wil van de Vader te volbrengen. En daarom kan hij nu tegen zijn discipelen zeggen: slaap nu maar en rust. De strijd is gestreden. Ik heb de beker aanvaard. De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden. Ik zal als Lam Gods de zonden der wereld wegdragen. Ik ben de Vader niet ongehoorzaam geweest. Jullie sliepen en konden niets doen. Jullie hoeven ook niets meer te doen. Slaap nu maar. En rust. En meteen daarop volgen die andere woorden. Sta op. Laat ons gaan. Zie, die mij overleverd is nabij. Als je dat zo direct achter elkaar leest, klinkt dat bijna als een tegenstelling, niet waar? Eerst slaap nu maar. En vervolgens sta op. En toch zeggen die beide zinnen eigenlijk hetzelfde. Want die discipelen, ze kunnen nu rustig gaan slapen, want de strijd is gestreden. Jezus heeft de beker van Gods toorn aangenomen. En daarom kunnen ze nu ook rustig opstaan. Rustig. Ja. Want Jezus zegt niet: Sta op, hij die mij verraadt is nabij. Laat ons vluchten. Nee, sta op. Hij die mij verraadt is nabij. Laat ons gaan. Hem tegemoet. Want de ure is nabijgekomen. Het uur van de duisternis, ja dat is waar. Maar niet in de eerste plaats het uur van Judas. En niet in de eerste plaats het uur van de overpriesters. Maar het uur van de Vader. Want Hij geeft zijn Zoon. En het uur van de Zoon. Want Hij gaat in gehoorzaamheid. De weg van de Vader. Er is rust gekomen in Gethsemane. Nog voordat het wapengekletter hoorbaar is. Gemeente, ziet u de bereidwilligheid van de Zoon? Ziet u hem gaan daar in Gethsemane? Dat lam van God dat de zonden der wereld wegdraagt. Ziet u hem? U, die tot dit moment alleen maar uzelf met zonden beladen hebt gezien? Jij, die zo moe wordt van die schijnheiligheid omdat je weet dat je van binnen er heel anders uitziet dan van de buitenkant? Zien we hem gaan? Voor Petrus. Ook al zal ik met u sterven, ik zal u nooit verloochenen. Voor Johannes en Jacobus. Uw drinkbeker drinken, dat kunnen wij. Voor u. Die al een leven lang hebt geprobeerd om te leven zoals God dat wil. En al een leven lang hebt gemerkt dat u daarin faalt. Voor jou. Jij die al 10 keer hebt voorgenomen om met die ene zonde te breken. En die het vanmorgen ook moet zeggen. Ik ben al 10 keer in de zonde teruggevallen. Nee, daarmee bedoel ik niet dat je als christen maar rustig in de zonde kunt blijven leven. Nee, absoluut niet. Maar het was niet de heiligheid van Petrus. En het was niet de bereidwilligheid van Johannes, van Jacobus. Maar het was de liefdevolle gave van de Vader. Het was de liefdevolle gehoorzaamheid van de Zoon. Daardoor is die beker van Gods toorn voor ons vandaan gegrepen. Voor ons, ja, tenminste, als we eerlijk onder ogen hebben gezien dat het onze zonden zijn, waarmee deze beker is gevuld. Als we het eerlijk voor de Here hebben leren belijden. Here, ik heb die beker gevuld, maar ik kan er niet eens 1 druppel van drinken. Hij heeft de beker van de Vader aangenomen. Gehoorzaamheid die bij mij niet te vinden is, Hij toont het. Liefde voor de Vader die bij mij niet te vinden is, Hij toont het. Vernedering die bij mijn hoogmoedige ik niet te vinden is, Hij toont het. Hebben we dat beleden voor de Here, gemeente? En als we dat nog nooit hebben gedaan, doen we het dan deze morgen. Zie toch dat lam van God daar in Gethsemane. Vrijwillig buigt Hij zijn schouders om de zonden der wereld te dragen. Voor zondaren. Voor mensen die het van zichzelf moeten belijden. Egoïsme, hebzucht, begeerte. Mijn leven is ervan doortrokken. En als het van mijzelf afhangt, dan is de Heere wel degene bij wie ik als laatste zou uitkomen. En dan die toorn van de Heere. De Heere die zich schrap zet tegen de zonde. Hij moet zich wel schrap zetten. Tegen mij. Die beker vol van de toorn van God is vol. Maar hij zet hem zijn Zoon aan de lip. En de Zoon zegt, ik zal hem drinken. En ik geef u iets te drinken. Een andere beker. We hebben ook gelezen over het avondmaal. Dit is mijn bloed dat vergoten is tot verzoening voor velen. En ook hier in Dordrecht gaat van tijd tot tijd de beker rond. Nee, niet de beker gevuld met de toorn van God. Maar de beker waarin Hij het ons laat proeven. Zijn liefde voor zondaren. God zet zich schrap tegen de zon. Zijn zoon wordt erdoor verpletterd. Mijn hart wordt erdoor bevrijd. Ik word er stil van. Amen.
We willen samen danken en ook de Here bidden. We willen daarbij ook voorbeden doen voor de drie punten die op uw liturgie staan vermeld. Dankzegging voor het beroep dat dominee Vogelaar uw gemeente heeft mogen aannemen. Voorbeden voor de Alpha-cursus. En ook samen bidden en danken met de familie Dumas-Trasco vanwege de situatie van hun dochter Laura. Laten we samen de Here zoeken in gebed. Heilige en almachtige God in de hemel,
Zo roept u ons deze morgen als getuigen in Gethsemane. En heren, we zien daar de diepte van het lijden van onze Heere Jezus Christus. In zijn diepe angst, in zijn bedroefdheid tot stervens toe. En wij proeven daarin, heren, ook de diepte van uw toorn. Uw toorn die hem deed huiveren. En die ook ons vanmorgen doet huiveren. En tegelijk, heren, proeven we daarin ook uw grote zondaarsliefde. Dat u uw Zoon hiervoor naar de wereld hebt gezonden. En uw grote liefde, Heer Jezus Christus, dat u deze weg bent gegaan. En dat u de beker die u werd aangereikt, en waarvan u wist wat de inhoud van die beker was, dat u die beker hebt aangenomen. En aan zondaren vervolgens een andere beker aanreikt. Een beker waarin uw zondaarsliefde te proeven is. Heren, als we deze morgen dat woord hebben gehoord, laat het al beslag mogen leggen op ons hart. Dat wij niet als getuigen op afstand blijven staan, maar dat we er in Gethsemane worden bijgeroepen. En dat we daar het belijden. Hij voor mij. Hij voor mij. Heren, we komen als gemeente tot u ook om samen u te danken voor het blijde bericht wat de afgelopen week mocht komen. Dat dominee Vogel uit Zierikzee de vrijmoedigheid had om het beroep naar de gemeente aan te nemen. Heren, u weet welke weg daaraan vooraf is gegaan. Een weg ook van kerkelijke procedures. Een weg die de nodige tijd in beslag heeft genomen. En nu is daar het blijde moment dat u deze gemeente opnieuw verblijdt met een eigen herder en leraar. Heren, wij bidden u, aanvaard onze grote dank voor dat blijde bericht. En wilt u ook uw zegen geven. Uw zegen over dominee Vogel, uw zegen over deze gemeente. Uw zegen ook over het werk van de kerkenraad, die nu een gedeelte van het werk weer in de handen van een predikant mag leggen. En laat het zo mogen zijn, heren, dat de gemeente van Dordrecht-Zuid met een nieuwe predikant onder uw rijke zegen een goede en vruchtbare tijd tegemoet gaat. Omdat u zelf uw gemeente bouwt. Heren, wij bidden u van harte dat voor deze gemeente en voor dominee Vogel toe. We komen tot u, heren. Ook om u te bidden. Te bidden voor de Alpha-cursus die gehouden wordt in samenwerking met een andere gemeente. En waar de komende week een lezing, een inleiding gehouden zal worden. We bidden u, heren, wilt u alles geven aan de spreker, William van Zweden, wat nodig is. En geef, heren, dat ook in die bijeenkomst het woord open mag gaan en harten van mensen mag treffen. Dat u zelf met uw Heilige Geest krachtig wilt werken. Ook in deze bijeenkomst. En aan heren mogen we u ook bidden en danken voor Laura Dumitrascu en voor haar ouders. Als aan de ene kant, heren, een blij bericht kwam dat de uitslagen van de onderzoeken positief zijn. Dat is een lichtpunt, heren, waarvoor we u heel hartelijk willen danken. Een goed bericht, een blij bericht. En tegelijk is het ook een bericht wat staat in een context van zorg en moeite. U weet, heren, welke weg ze al met hun dochter hebben moeten gaan, welke weg ook Laura zelf heeft moeten gaan. We bidden u daarom, heren, ook om uw kracht, uw hulp en nabijheid naar de toekomst toe. En wil dan geven, heren, dat een lichtpuntje als deze ook nieuwe kracht mag geven, vertrouwen mag geven, dat u hen niet loslaat, maar dat u met hen meegaat, stap voor stap, dat hun leven veilig ligt in uw trouwe vaderhand. Heren, zo leggen we de nood ook van de gemeente aan u voor. We kennen elkaar niet heel goed, we weten niet wat er onderling bij elkaar leeft en speelt. En heren, dan kan het zijn dat er ook nood is die we als gemeenteleden wel met elkaar hebben gedeeld, maar dat er ook moeite is die we voor onszelf hebben gehouden. Omdat we het niet delen willen of niet delen kunnen, we leggen ook dat alles neer voor u. En wij bidden u, heren, weest u in ieder van ons in onze eigen zorgen en moeite, maar ook in onze eigen vreugde en blijdevolle dagen. We leggen het alles neer bij u. En wij bidden u, heren, weest u ons nabij. Bidden u, Heer, ook voor de mensen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Danken u dat die middelen er zijn. Toch gelijk, Heren, kan het ook moeilijk zijn als we de gang naar de gemeente niet meer kunnen maken. Als we het contact met de gemeente gaan missen. Geef toch, Heren, dat er ook in de gemeente warmte en liefde mag zijn om deze mensen niet te vergeten. Maar hen ook van tijd tot tijd op te zoeken. We bidden u, Heren, wil een goede, gezegende zondag geven als we nu naar huis gaan. Een dag waarop we de rust vinden om stil te worden van ons werk, van onze studie. Maar ook om stil te worden voor u. En de rust te vinden om u te zoeken. Om nieuwe kracht op te doen. Om voor uw heilig aangezicht een nieuwe week te beginnen. Een week die we niet zonder u willen beginnen. Brengt u ons, Heer, ook vanavond weer veilig hier terug in de kerk om opnieuw als gemeente samen te luisteren naar uw woord. En geef zo een rijk gezegende zondag waarin uw naam wordt verheerlijkt en de gemeente wordt gebouwd. Wij vragen deze dingen, Heer, uit genade, pleitend op het werk van onze Heer Jezus Christus, uw Zoon. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer. En daarna willen we met elkaar zingen als slotzang uit Psalm 90 in een nieuwe berijming. En daarvan vers 8. Psalm 90, vers 8, naar de collecte.
Laten wij naar huis gaan met de beden van de avondzang op onze lippen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.